En we mogen beginnen met de Heer een zegen te vragen. Vader, dank u wel dat u met uw zegen komen wilt. Twee of drie in de naam van de Heer Jezus bij elkaar betekent dat de Heer Jezus in ons midden is. Onze kinderen leren zingen waar Jezus komt, daar zegent hij. Dat doet hij u, dat doet hij mij. We danken u, Heer Jezus, dat u in ons midden wilt zijn en dat u met uw zegen komen wilt. Dat u uzelf wilt tonen. Vader, dank u wel dat u de Heilige Geest hebt gegeven, zodat we kunnen begrijpen wie de Heer Jezus is. En het is maar een fractie, het is maar heel klein. Maar toch, dat kleine beetje brengt ons al tot verwondering. Komt verwonderd u, Heer mensen. We danken u dat we zo de dienst mogen ingaan. In het vertrouwen dat u het gaat doen, dat u gaat zegenen, dat u een geweldige blijdschap wilt geven. Zegen iedereen hier. Misschien mag dat wat ons hindert weggaan, zodat dat wat, wat zegen is van u echt binnen kan komen en ook plaats krijgt, uitwerking krijgt in onze levens. We danken u voor elkaar, we danken u voor deze mogelijkheid. We danken u voor alles wat al gebeurd is vooraf. We danken u voor wat u gaat doen. We prijzen u en dragen ons in alles aan u op. In de naam van de Heer Jezus, Vader. Amen. We gaan vanmiddag naar Ezechiël 20, 21, 22, 23, 24. Een heel stuk. Als u te veel is, dan kunt u nu nog weggaan. De registratie is toch al geweest. Dus. Ezechiël 20. We gaan niet alles lezen, maar we gaan ook niet alles in één keer nemen. Dus steeds een stukje verder. Eerst hoofdstuk 20. Is het helder genoeg? Duidelijk genoeg? Misschien zo nog beter? Iets beter, denk ik. Ezechiël 20. Vers 1. Het gebeurde in het zevende jaar, in de vijfde maand, op de tiende van de maand, dat er mannen uit de oudsten van Israël kwamen om de Heere te raadplegen. En ze gingen voor mij zitten, voor Ezechiël dus. Toen kwam het woord van de Heere tot mij, mensenkind, spreek tot de oudsten van Israël en zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere, komt u om mij te raadplegen? Zo waar ik leef, ik laat mij door u niet raadplegen, spreekt de Heere, Heere. En dan volgt er een enorme opsomming over wat de Heere heeft gedaan. Een aantal keren komt de uitdrukking voor dat de Heere zijn hand opgeheven heeft. Dat betekent iets van, ik doe het. Alsof hij aan het zweren is, alsof hij een eed aflegt. Ik doe het. En dan blijkt dat de Heere het toch niet doet. Want ook een aantal keren kom je in dit stuk tegen, in hoofdstuk 20 dus, dat de Heere handelt ter wille van zijn naam. Dat hand opheffen, dat vindt u in vers 5, vers 6, vers 15. Maar dat de Heere handelt ter wille van zijn naam, in vers 9, vers 14, vers 22. De Heere heeft gezegd, dit gaat met jullie gebeuren omdat jullie mij verlaten. Omdat jullie niet doen wat ik jullie gezegd heb. En soms is het iemand anders. Bijvoorbeeld Mozes die zegt, wat zullen de Egyptenaren dan zeggen, heren, als dit gebeurt? Dan wordt uw naam te grabbel gegooid. En de Heere zegt, ter wille van mijn naam. Maar het is niet altijd een ander die dit zegt, alsof anderen invloed, duidelijke invloed zouden hebben op de besluiten van de Heere. Zelf doet hij dat ook. Alleen dan betekent dat dat dit oordeel, dit wat hij toen gezegd heeft met zijn hand omhoog, dat dat wel uitgevoerd wordt, maar later, dat dat uitgesteld wordt. Dat ze in de verstrooiing zullen gaan, is ook gebeurd, alleen niet direct. Dat ze onder de volken verspreid zouden worden, is ook gebeurd, alleen niet direct. Dat is wat later gebeurt. Het is wel gebeurd, maar de Heer heeft het tijdelijk opgeschort. Dat is hoofdstuk 20. En het is een soort klaagzang van de Heere over dat wat Israël tijdens hun woestijntocht allemaal heeft gedaan. Ik zelf heb het, toen ik het zelf mocht overdenken, verbonden met het wenen van de Heer Jezus over Jeruzalem. Hoe dikwijls heb ik jullie willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs aan hen haar kuikens, maar u hebt niet gewild. Deze stad, er blijft niets van over. Nou, dat is de inhoud van hoofdstuk 20. Je zou dus boven hoofdstuk 20 die tekst kunnen plakken van de Heer Jezus uit Lucas 19, geloof ik, uit mijn hoofd. Waar de Heer Jezus dus op de helling van de Olijfberg zegt, al wenend, hoe dikwijls. Jezus huilde erom, liet tranen lopen. Daar kom ik nog even op terug straks. Maar deze dingen zijn zo bijzonder, omdat je de gevoelens van de Heer Jezus terugvindt, de emotie van de Heer Jezus terugvindt, en omdat je ook hier terugvindt dat de Heer soms dingen opschort, uitstelt of op een ander legt. Dat wil dus nooit zeggen dat hij terugkomt op dat wat hij ooit zei, of dat wat hij ooit met zijn hand omhoog gezworen zou hebben, maar dat betekent dat hij het wel uitstelt en het uiteindelijk ook gaat uitvoeren. Het is ook een beetje schrikken. Als je denkt dat ze uit Egypte verlost zijn, door een verheven hand, een geweldige, krachtige hand, door een uitgestrekte arm, en dat ze uit zo'n diensthuis van slavernij zijn weggetrokken, en dat ze in het beloofde land zijn aangekomen, uiteindelijk, na een enorme omzwerving. Het is uniek. Nooit is zoiets gebeurd. En de Heer heeft dat gedaan. En het is daarom belangrijk, omdat wij leren zien dat dat wat God gezegd heeft ook gebeurt. Maar dat we ook leren zien wie hij zelf is. En soms is dat wie hij zelf is, anders dan zijn aankondiging van het kwade, de aankondiging van het oordeel. Hij wil ook graag tonen dat hij anders is. Maar Israël heeft aan den lijve ondervonden, laat ik dat zomaar eens zeggen, wat de Heere God hier in dit enorme hoofdstuk heeft gezegd. Ik ga nu met jullie lezen uit hetzelfde hoofdstuk. Vers 37. Ik zal u onder de herderstok doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond. Ik zal van u uitzuiveren wie in opstand komen en wie tegen mij overtreden. Ik zal hen leiden uit het land waar zij vreemdeling zijn, maar ze zullen op het grondgebied van Israël niet komen. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Wat u betreft, huis van Israël, zo zegt de Heere, Heere, ga, laat ieder zijn stinkgoden maar dienen, ook hierna, want u luistert toch niet naar mij. Ontheilig echter mijn heilige naam niet meer met uw geschenken en uw stinkgoden. En er komt een hele merkwaardige omslag, want op mijn heilige berg, op de hoge berg van Israël, spreekt de Heere, Heere, daar zal heel het huis van Israël mij in het land dienen, in zijn geheel. Daar zal ik hen in hen behagen scheppen en daar zal ik uw hefoffers vragen met het allerbeste van uw geheiligde gaven. Ik zal behagen in u scheppen vanwege de aangename geur wanneer ik u uit de volken leid en u bijeenbreng uit de landen waaronder u verspreid bent. Ik zal voor de ogen van de heidenvolken door u geheiligd worden. Dan zult u weten dat ik de Heere ben wanneer ik u op het grondgebied van Israël breng, in het land waarover ik mijn hand opgeheven heb om het aan uw vaderen te geven. Daar zult u dan denken aan uw wegen en aan al uw daden waarmee u uzelf verontreinigd hebt. U zult van uzelf walgen vanwege al uw slechte daden die u gedaan hebt. Dan zult u weten dat ik de Heere ben wanneer ik omwille van mijn naam met u niets zal doen overeenkomstig uw slechte wegen en uw verdorven daden. Huis van Israël, spreekt de Heere, Heere. We vinden daar dus eigenlijk een soort samenvatting. De Heer heeft gezegd, ik zal jullie uit Egypte halen. En ik zal jullie door de woestijn leiden. Ik zal jullie brengen in het land. Het land heb ik jullie toegezegd, heb ik aan Abraham toegezegd. En dat is een belofte zonder een voorwaarde. Er is niets aan voorwaarden bekend. Als Abraham te horen krijgt, dit is je gebied. Dit zal ik je geven, dit zal ik je nazaat geven. Onvoorwaardelijke toezegging. Maar hun gedrag klopte daar niet mee. Was daarmee niet in overeenstemming. Dus heeft de Heer iedere keer gezegd, dit kan niet. En als je dit doet, dan zitten daar consequenties aan. En toch zal ik dat wat ik ooit zei, echt waarmaken. Want ik kan niet anders, terwille van mijn eigen naam. Omdat ik dezelfde ben, bij wie geen schaduw van omkeer is. Omdat ik dezelfde ben, zal ik dit doen. Ongetwijfeld. En dan gaat het over die prachtige versen aan het eind van hoofdstuk 20. Dat de Heer ze daar zal brengen op de bergen van Israël. En dat ze daar zullen wonen. En dat ze daar zelfs een zegen zullen zijn voor de heidenvolken rondom. Ze zijn een aanfluiting geweest door hun gedrag. De Heer tegen jou en tegen mij zegt. Ik heb je gered. Ik heb je getrokken uit de duisternis. En ik wil jullie brengen in het prachtige, wonderbare licht van de Heer Jezus. Dat is gebeurd. Als je gelooft in de Jezus, is dat gebeurd. Hij heeft je getrokken. Ik hoop dat je dat hebt, dat je dat werkelijk vast hebt. En dat je daaraan nooit en nooit twijfelt dat hij die getrokken heeft uit de duisternis, dat ook echt waar maakt. En hij heeft je eeuwig leven gegeven. En dat is niet gekoppeld aan jouw pluspunten, aan jouw praktijk. Dat is gekoppeld aan dat wat de Heer Jezus heeft gedaan. En dat is een grote geruststelling, voor mij wel. Dat het niet is verbonden met wat ik doe, of hoe ik het invul, maar dat het gekoppeld is aan dat wat er gedaan is op het kruis van de Heer Jezus. Daarover is veel te doen vandaag. Er is heel veel werkheiliging geweest in de kerkgeschiedenis. Denk maar aan de Rooms-Katholieke traditie. Je moest dit nog, je moest dat nog en dan. Denk maar aan, weet ik veel, wat je allemaal in evangelische kringen hoort. Ja. Nee. Nu, daar spreek ik elkaar natuurlijk tegen. Maar ze zeggen van, je bent een kind van God, maar je moet nog wel dit of je moet nog wel dat doen. Je moet wel een beetje fatsoenlijk leven. En je moet nog een bepaalde kleding hebben of bepaalde dingen wel doen. Je moet een bepaalde vertaling hebben, misschien wel bepaalde liederen zingen. Het gaat maar door. En ik wil dat niet als een soort scherpe uitval zien. Ik werd geroepen bij een aantal zusters die wat in de war waren. En die hadden een bepaalde prediking gehoord, jaren. En dat ging over wat men noemt de partiële opname. Dat is een moeilijke term voor een leer die vertelt dat niet alle gelovigen bij de opname van de gemeente naar hem gaan. Dus dat een deel van die gemeente naar hem gaat. En dat deel zou dan gereed moeten zijn, dat deel zou dan klaar moeten zijn, zouden bepaalde dingen wel doen, andere dingen niet doen, en verder is een heel lijstje bij. Ik kreeg vorige week een boekje in handen, en dat moest ik maar eens gaan lezen, vond men. Dat heb ik gedaan, en ik heb gistermiddag tegen degene die mij het gaven gezegd, hier heb je het terug, in theorie, want ik heb het nog ergens in Nijverdal liggen, maar ik ben het er absoluut mee oneens. Weer hetzelfde. Jawel hoor, de gemeente, ja, een bijzonder gezin, maar om bij de bruid van het land te horen, dan moet je toch wel, dan komt er weer een lijst. Dat is ook partiële opname. Toen die zusters dat vroegen, heel lang geleden, ben ik naar de spreker van die groep gegaan en ik heb hem gevraagd, wat denk je, wat Gods pijldatum is? Nou, wat gesprekken, wat heen en weer praten en zo. En ik zei, stel dat het gisteren zou zijn geweest. En toen kreeg hij een rode kop. Dat was waarschijnlijk raak, want gisteren was het waarschijnlijk niet zo'n goede dag voor zijn geloofsleven geweest. Dat kon je dus zien. Als je misschien een beetje aanvoelingsvermogen hebt, dan kun je ongeveer, als je raak schiet, dan weet je dat je geraakt hebt. Hè? Dat weet je. En dat was zichtbaar. Ik zei, ik zie het al. Misschien denk je, ik hoop dat Gods pijldatum overmorgen is. Dan heb ik nog tijd om het een beetje anders te formuleren. Maar ik zal je wat anders zeggen, beste broeder. Ik ken Gods pijldatum heel precies. En Gods pijldatum is het kruis van Golgotha. Daar is alles wat verkeerd was van mij weggenomen. En wat ik daarna doe, maakt dit niet ongedaan. Dat doet er wel toe, maar om een andere reden. Niet als het gaat om de positie, maar misschien wel als het gaat om, heb ik hem voldoende eer gegeven in mijn gedrag, in mijn houding, in mijn werken, in mijn woorden. Dat is een hele andere benadering. Broeder en zuster, als u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, dan bent u een kind van God en hebt u eeuwig leven, dan is uw schuld weg, dan is uw zondige natuur ook weg. Voor God bestaat dat niet meer. U bent in Christus en met Christus voor eeuwig gezuiverd. En dat moet u vasthouden, dat moet u als een soort plaatje om uw nek hangen en zeggen, ik ben een kind van God. Er kan niets gebeuren. Natuurlijk kan er wel wat gebeuren in het leven van gelovigen. Dat is ook zo. Dat zie je wel. Zie je soms bij je kinderen. Zie je soms bij broeders of zusters die vlakbij staan. Maar dat doet niets af aan je positie. En ja, voor de ene is dit. Ja, dit is veel te gemakkelijk. Dat is een soort van leef maar raak geloofsweg. En dat kan nooit van God zijn. Nou, niemand zegt dat je leef maar raak mag hanteren als een soort thema. Dat kan niet. Maar het kan wel zo zijn dat u werkelijk weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven, ik ben een kind van God. En als ik steken laat vallen in mijn geloofsroute, dan is dat uiteindelijk een schade voor mijn ziel. Ja, dat klopt. Zegt de Bijbel. Dan zal de Heer Jezus minder kroon, minder eer, minder glorie krijgen, omdat ik een steek liet vallen. Nog een keer, dan is mijn positie niet in het geding. Maar dat is mijn eerbetoon aan hem in het geding. En dat moet je beslist onderscheiden. Dat wil ik kwijt, omdat ik dat van alle kanten een beetje naar me toe hoor komen de laatste tijd. Goed, Ezechiël krijgt de oudsten voor zich en mag ze raad gaan geven. Ze vragen om een goede raad en de Heer zegt, als het aan jullie ligt, dan komt er niets van terecht. Want iedere keer, en dat wordt in hoofdstuk 20 helemaal gezegd, daar begon het, en toen ging het verder, en toen was het woestijn, en toen was het daar, en toen was het daar, steeds een stukje verder. Als het aan jullie ligt, dan kom je er nooit. Maar, zegt de Heer, en ik doe het, omdat het niet aan jullie ligt, maar omdat het aan mij ligt. En dat is een garantie voor de gelovigen uit Israël van toen, dat ze op grond daarvan in dat land zouden komen. En je moet je dus voorstellen dat ze op dat moment, in de tijd van Ezechiël, niet in het land waren, maar dat ze al in ballingschap waren, dat ze buiten het land waren. En de Heere zegt, en toch zullen ze daar mijn zegen ervaren, dat zullen ze daar krijgen. En de Heere doet dat. Vandaag zeggen de mensen dat Israël wel een alternatieve plek mag krijgen. Misschien wel in de Noordoostpolder of in oostelijk Flevoland of zo, Oostvadersplassen. Er woont toch geen hond, alleen maar paarden. Als ik het goed begrijp, dan laat ze dat daar maar gaan wonen of zo. Nee. Nee, zegt de Heer, geen alternatieve locatie. Niks alternatief. Daar op die bergen van Israël, daar gaat het gebeuren. Dat heb ik toegezegd, dat ga ik doen. Niet hun ontrouw kan Gods plan verhinderen, nooit. En dat kan met ons ook niet. Onze ontrouw zal nooit Gods plan, Gods raadsbesluit verhinderen. Dat kan niet. En dat is een grote geruststelling, een grote zegen, dat hij ervoor zorgt dat u er komt. En de Bijbel zegt wat de gemeente, wat de bruid betreft, dat hij ervoor zal zorgen dat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend voor zijn aangezicht zal verschijnen. Dat doet hij. Hij in het onberispelijke kleed van zijn volkomenheid, wel eens vaker geciteerd. Hoofdstuk 20, een heel bijzonder hoofdstuk met toezeggingen, maar de Heere laat aan jou en aan mij weten dat zoals die toezegging aan Israël gedaan inhoud krijgt, zo krijgt de toezegging aan ons gedaan inhoud. Wat is de toezegging? Ik ga heen om uw plaats te bereiden en als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, dan kom ik weer en ik zal je nemen opdat ook jullie zijn mogen waar ik ben. Daar staat niet bij als je goed je best doet, daar staat niet bij als je de goede vertaling hebt, daar staat niet bij als je aan de linkerkant van de weg loopt, dat staat er allemaal niet bij. Er staat wel dat de Heer Jezus daarvoor zorgt. En hij doet het. U mag op hem vertrouwen. U mag voor 100% uw hand leggen op zijn toezegging. Ik ga heen. En als hij dat zegt, heeft hij zijn hand opgeheven. Dan doet hij het. En ik hoop van harte dat u dat gaat pakken. Dat hoofdstuk 20 voor u ook een soort bemoediging wordt. Niet als het gaat om de afdwalingen per tijdseenheid. Want toen en toen en toen en toen. Toen ging het allemaal mis. Maar dat het echt iets bijzonders is voor jezelf. Als je denkt aan de Heer Jezus. Hoofdstuk 21. Ik begin eventjes bij vers 4. Omdat ik van u rechtvaardigen en goddelozen wil uitroeien, daarom zal mijn zwaard uit zijn schede komen tegen alle vlees van zuid tot noord. Dan zal alle vlees weten dat ik, de Heere, mijn zwaard uit zijn schede getrokken heb. Het zal er niet meer in terugkeren. En u, mensenkind, zegt de Heere tegen Ezechiël, zucht. U moet voor hun ogen zuchten, gebroken en terneergeslagen. En het zal gebeuren als zij tegen u zeggen, waarom zucht u, dat u zeggen moet om het bericht dat komt. Dan zal elk hart smelten, alle handen zullen slap worden, elke geest zal wanhopen en het water zal allen langs de knieën lopen. Zie, het komt. En het zal gebeuren, spreekt de Heere, Heere. Is dat niet met elkaar in tegenspraak? Kun je dat wat je net zei van hoofdstuk 20 nog volhouden? Ja. Nog sterker, zucht. Laat dat zien. Nou, weer zou ik geneigd zijn om te zeggen, ik kijk even naar de Heer Jezus, dat hij weende toen hij de stad zag. Toen zuchtte hij. En hij wist wat er zou gaan gebeuren. Op een andere plek in het Nieuwe Testament, in de Evangelie, staat dat er geen steen op de andere steen zou worden gelaten. Dat het allemaal stuk zou gaan. Hier nog één. Zucht. Het moet zichtbaar zijn. Het is alsof er ja, een uitstraling moet zijn van dit komt. Dit is onheil. Dat ligt ons niet. Wij hebben meer te maken met Filippenzen 4 of zo. Verblijd u in de Heere. Wederom zeg ik u, verblijd u. Dat is veel leuker, toch? Dat is ook waar. Maar gelovigen zijn de enigen die weten dat wat de Heere zei ook gaat komen. Als hij het oordeel heeft aangekondigd, dan gaat het ook echt uitvoering krijgen. Dat weet je. Want je weet dat de Heere zich aan zijn woord houdt. Voor jezelf. Als het om je beloning gaat, als het om je toekomst gaat. Hij houdt zich aan dat wat hij heeft gezegd. Maar hij houdt zich ook aan de dingen die hij heeft gezegd als oordeel. Wij dan, zegt Paulus daarom, wetende de schrik des Heren, wij overreden de mensen, laat u met God verzoenen. Heel concreet. Ja, daar mag je niet meer over praten. Dat is doemdenken, dat is altijd de kwade dingen benoemen en de goede dingen vergeten. En bovendien past dat niet in deze tijd van Advent, dat past nooit hoor. Altijd is de tegenstander erop uit om te zeggen, nou zo'n God, daar hoef je geen genoegen mee te nemen. Maar onze God is anders, die is beter hoor. Dan kun je beter je God inruilen. Nee, hier staat, laat zien ook. En dat is moeilijk. Hoe kun je nu aan de ene kant verblijd u tegen elkaar roepen en aan de andere kant tegen elkaar zeggen, laat het nou eens zien dat er oordeel komt. Ja, dat vind ik ook moeilijk. Was de Heer Jezus altijd down in zijn stemming, altijd een beetje naar beneden getrokken? Nee, kun je niet zeggen. Hij verheugde zich in de Heere. Ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten, zelfs op het hele kritieke moment vlak voor het kruis. Al die dingen kun je terugvinden. Maar de Heer Jezus was ook degene die over Jeruzalem weende. Die beide dingen horen ook bij ons, vind ik. Israël moest toen leren dat er twee kanten zijn. De ene kant is de toezegging van de Heer dat hij het zou doen. En dat hij het waar maakt. En de tweede kant is dat hij nooit afbreuk doet aan zijn eigen heiligheid. En nooit afbreuk doet aan zijn eigen eer. Nooit. Dat zijn twee dingen die we misschien op moeten pakken en misschien wel vandaag opnieuw moeten plaatsen in ons hart, in ons denken. Hij is onze vreugde en dat betekent niet een permanente smile, dat betekent niet dat je altijd lacht. Misschien betekent het wel dat je huilt vanwege de situatie die er nu is, ergens. Ik weet niet of het ons nog raakt, of het ons nog wat zegt dat het niet goed gaat. Dat de gedachte aan de Heer Jezus door het slijk, door de modder wordt gehaald. En dat de gedachten aan de heerlijke dingen van de hemel bijna belachelijk worden gemaakt in een oudejaarsconferentie of zo, of een andere conferentie. Maar gaat het nog wel bij ons om de eer van onze Heer? Dat betekent dus twee kanten. Als ik denk aan het kruis, dan heb ik in het boek Hooglied, dat heb ik wel eens gezegd, we hebben hier ook een keer over het Hooglied gesproken, de Mirreberg en de Wierookheuvel, weet je wel, tot de avondwind waait in de schaduwen vlieden zal ik gaan naar de Mirreberg en naar de Wierookheuvel, Hooglied 4. Mirre staat in de Bijbel altijd voor bitterheid, Mara, noem mij maar Mara, zei Naomi, want het is allemaal niet zo vrolijk. Ze heette Naomi en ze wilde daarna Mara, bitter, heten. Maria komt er vandaan. Miriam komt er vandaan. Het zijn allemaal woorden die te maken hebben met die stam. Bitter. Mirreberg. Mirre is lijden. Is het moeilijke. Is het zware. Mirreberg. Hoop zwarigheid. Hoop moeite. Hoop zorg. Maar ook Wierookheuvel. Dat is dezelfde berg. Er zit een element in van bitterheid, maar er zit ook een element in van heerlijkheid, van glorie, van schittering, van heerlijke, ruikende stoffen. Mirreberg en Wierookheuvel was een ontmoetingsplaats in Hooglied 4. Daar ontmoette de bruid haar vriend. En de Mirreberg vandaag is het kruis van de Heer Jezus. Daar is bitterheid, het lijden, het afschuwelijke voor zonde en schuld te zien. En ten tweede is daar te zien de heerlijkheid, de glorie, de glans, de genade, de liefde. Alles schittert, spettert bijna van dat kruis af. Die twee kanten. Iedere keer zullen we ons moeten durven realiseren dat er twee kanten zijn. En dat moeten we tonen. En dat is moeilijk, want ja, hoe moet je dat dan? Moet je dan met een soort masker op de verjaardagspartij binnengaan? Ik zal u moeten vertellen, dit is hele slechte tijd. Dit gaat niet goed met deze wereld. Het gaat ook niet goed met onze familie, stel dat je op een verjaardag bent. Nee, het gaat helemaal niet goed. En vandaag of morgen dan komt het zwaard eruit, tevoorschijn uit die scheden. En dan gaat het er niet meer in. Nou, dan ben je me daar eventjes op mijn verjaardag bezig met de hele stemming te bederven. Het is gelijk over. Ze vragen je of je de volgende keer een dag eerder wilt komen of een dag later, maar niet op je verjaardag. Ik weet dat dat niet zo makkelijk is. Maar we moeten ook oppassen voor de andere kant, dat we alleen maar die smile, die zogenaamde Christmas smile, want dat is het, dat is vandaag, hè. En daar moet alles leuk en gepolijst zijn. Daar horen wat liedjes bij, niet alle liedjes, maar een paar wel. En dat gaat maar door. Die twee kanten worden hier beide genoemd. En die beide kanten zijn waar. Ezechiël moet ervan profiteren, moet ervan zeggen, kijk, dat is de ene kant en dat is de andere kant. En daar zitten we mee. Niet dat ik daarmee zit persoonlijk, maar ik vind dat we eerlijk moeten zijn. We moeten oprecht zijn. En durven zeggen, zoals het nu gaat, gaat het niet. En als er in de gemeente dingen zijn die niet kloppen, moeten we niet zeggen, nou ja, we moeten elkaar lief hebben, nietwaar? Met de mantel van de liefde alles bedekken. Nee, dat kan niet. Dan moet je zeggen, dat gaat niet. Ja, maar als je dat zegt, dan gooi je ze er gelijk uit. Nou, misschien wel, ja. Als dat de bedoeling is, dan is dat niet de goede plek voor jou. Dan is dat niet de goede gemeente. Ik ben een beetje katter, maar dat is gewoon zo. We hoeven niet constant de narigheid te etaleren. We moeten niet alleen, dat roep ik al heel vaak, niet alleen de dingen die niet deugen benoemen. We moeten hem die wel deugt benoemen. Maar die twee kanten die zijn er. Nu, hier vind je ze. En de Heer Jezus deed dat. Hij deed dat. Als hij de stad zag, weende hij over haar. Hij was bewogen. En die andere plekken waar de Heer Jezus weende gaat over hetzelfde, denk ik. Als hij daar bij het Lazarus schrapt, dan wist hij precies wat hij ging doen. En toch weende hij. Hoe ver is het gekomen met de zondeval? Daar zie je het. Dat is het wenen van de Heer Jezus. En dat wordt ook hier zo genoemd. Ik hoop dat we het helder hebben. Hoofdstuk 21 was dit al. Aan het eind van hoofdstuk 21, een paar teksten. ...25... Wat u betreft, onheilige, goddeloze vorst van Israël, wiens dag gekomen is in de tijd van uiterste ongerechtigheid. Zo zegt de Heere, Heere, doe die tulband weg, zet die kroon af, niets blijft hetzelfde. Wie nederig is, zal ik verheffen, en wie hoogmoedig is, zal ik vernederen. Omkeren, omkeren, omkeren. 3 keer, dat is heel zwaar onderstreept dus, zal ik die. Ja, wat er was, zal er niet meer zijn, totdat hij komt, die er recht op heeft, en hem zal ik het geven. Een ja, buitengewone profetie over de Heer Jezus. Zomaar midden in het boek Ezechiël. Wie krijgt de kroon? Wie is de heerser? Wie is de koning? Wie zal regeren? Wie zal daar zijn? Is het een van die latere koningen? Nee, die hebben het totaal laten afweten. De een na de ander. Het is helemaal misgegaan met die koningen. En dan zegt de Heer, nee, nee, nee. Zet die kroon maar af. Doe die tulband maar af. Dat is het niet. Maar er is één die nederig is. Die zal ik verheffen. Nou ja, u kent er één. Leert van mij, zei die ene, dat ik nederig ben en zachtmoedig. En de Heer Jezus had al gezegd, zalig zijn die armen van geest, dat zijn de nederigen. Dat is een beetje ingewikkeld misschien, maar dat is al vaker aan de orde geweest. De armen van geest zijn beslist niet de mensen die verstandelijk beperkt zijn, die mentaal gehandicapt zouden zijn, zeker niet. De armen van geest zijn die die proberen de ander te horen, te laten spreken. Die proberen om de ander te begrijpen. Een beetje een moeilijke zin uit Matthäus 5, maar het is de Heer Jezus zelf die daar echt de armen van geest is. En die krijgen het koninkrijk. Die krijgen echt de hoogste plaats. En de Heer Jezus. U hoort het nog 20 keer, denk ik, deze week. Hij is arm geworden om ons armen rijk te maken. Hij die rijk was, heeft zijn rijkdom ontzegd en is in stro en in doeken gelegd. U kent het allemaal en u bent misschien wel helemaal platgewalst met deze termen. En u weet misschien alles van het kribbetje. Nou, als je één ding wilt begrijpen, ik probeerde vanmorgen ergens iets te zeggen over de bijzondere, bijzondere kwaliteiten van de Heere, schitterende dingen. Ik heb het over Job 28 gehad, waar de wijsheid omschreven wordt als iets kostbaars, kostbaarder dan goud, heerlijker dan zilver. Niet te vergelijken met topaas, niet met saffier, met niks, helemaal niks. Alles verbleekt bij die ene. Alleen, dat kon je niet zien. Alleen God wist die plek. God wist waar die wijsheid was. En Spreuken 8 zegt, en die wijsheid, dat was een troetelkind bij de vader. Dan wordt het wat dicht, komt het wat dichterbij. Dan komt het ineens heel dicht in jouw nabijheid. En die troetelkind bij de vader was volgens Johannes 1 in de schoot van de vader. Dat is de Heer Jezus. Toen hij in Bethlehem lag als een kleine baby, teer en breekbaar en broos, toen was hij dat schitterende van Yahweh, dat prachtige van Yahweh. Maar hij heeft zichzelf vernederd. Filippenzen 2 zegt zo prachtig, aan God gelijk zijn, niet als roofgoed geacht, maar heeft zichzelf ontledigd, is de mensen gelijk geworden. Dat is gebeurd. De Heer Jezus, hij is daar. Als je nou toch iets kwetsbaars van Yahweh wilt zien, nou daar, laten we dan naar Bethlehem gaan. Laten we gaan kijken. Kom en zie. Nu, hij die nederig is, die zal verhoogd worden, die zal verheffing kennen. En wie hoogmoedig is, die zal ik vernederen. Wie was hoogmoedig ten diepste? Dat was de duivel die aan God gelijk wilde zijn. Die was niet tevreden met zijn positie, wilde nog meer, wilde in de troon, wilde God zelf zijn en is in de hoogmoed gevallen. Hoogmoed komt voor de val, zegt een spreekwoord. En dat is precies bij de duivel gebeurd. En wat ons betreft, omkeren, omkeren, omkeren. Ik zal het zelf omkeren, totdat hij komt die er recht op heeft. Er komt een moment dat alles wat tegenhoudt, alles wat weerhoudt, weggenomen zal worden. En de Heer Jezus zichtbaar zal worden. Op een prachtige, schitterende manier. Je vindt het hier. Dus aan de ene kant lijden, aan de andere kant heerlijkheid. Dat lijden mag je ook etaleren, maar die heerlijkheid mag je ook onderstrepen. Die glorie, die schittering van de Heer Jezus mag je onderstrepen, mag je onderbouwen door dat geweldige van de Heer Jezus te vertellen. Ik wil graag nog iets zeggen over hoofdstuk 22. Ik weet wel dat het fragmentarisch is, maar het is ook niet de bedoeling om elke tekst bij langs te gaan. Dan wordt het een hele saaie bijbelstudie, denk ik. Maar hoofdstuk 22, en dat is iets wat we vaker voor ons hadden. Wat de Heere zegt in vers 30. Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken voor mijn aangezicht in de bres, die voor mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat ik het niet te gronden hoefde te richten. Maar ik vond niemand. Ik weet niet hoe vaak ik het geprobeerd heb duidelijk te zeggen dat er in Jeremia sprake is van een opdracht aan Jeremia om naar zo iemand te zoeken. En Jeremia komt met de opdracht terug en zegt, hij is er niet. Ik vind hem niet. Dat in het boek Job, in hoofdstuk 9 als ik het goed heb, de vraag komt, is er zo iemand? Een soort scheidsrechter die tussen ons beiden kan staan. Die zijn hand op ons beiden kan leggen. Maar in de taal van Job blijkt hier niet te zijn. Dus Job voelde zich een beetje beschuldigd. Was er nu maar iemand die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen, die een soort mediator zou kunnen zijn tussen ons, tussen die twee polen, die narigheid en Job zijn gedachten. Maar die is er niet. En u weet dat hij er wel is, want u kent hem. Er is één God en één middelaar tussen God en mensen. Dat is de mens Christus Jezus, 1 Timotheüs 2. Hij is er wel. En hij is het die aan het kruis zijn leven geeft en dan ook nog zegt, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is de Heer Jezus. In dit enorme conflict van Israël vraagt van hoe moet het verder, nou de Heer zegt, het kan eigenlijk niet verder. Ik ben ten einde raad, ik zit helemaal klem, ik kan alleen maar huilen, ik kan alleen maar wenen over jullie. Elke keer hebben jullie alles gedaan wat niet mocht en niet gedaan wat eigenlijk wel mocht. De Heere zegt hier, ik zocht naar iemand. Maar ik vond niemand. Hij was er niet. Ik weet niet of u wel eens in het boek Job gelezen hebt over dezezelfde kwestie. Misschien mag ik dat even lezen met je. Job, dat is ook zo'n bijzondere tekst. Trouwens, het hele boek Job is bijzonder. Ik denk elk Bijbelboek, maar Job. Job 33. Job 33, vers 14, God spreekt één keer of twee keer, maar men slaat er geen acht op in een droom, een visioen in de nacht, als een diepe slaap op de mensen valt, in de sluimer op de slaapplaats. Dan openbaart hij het voor het oor van de mensen en hij verzegelt hun tuchtiging om de mens van een verkeerde daad af te brengen. Hij verbergt de hoogmoed voor de man. Hij houdt zijn ziel af van het verderf en zijn leven van het omkomen door de werpspies. Je gaat iets verder lezen in vers 23. Als er dan een afgezant bij hem is, een bemiddelaar, één uit duizend, om de mens bekend te maken wat zijn recht is, dan zal hij hem genadig zijn en zeggen, verlos hem, zodat hij niet neerdaalt in het graf. Ik heb verzoening gevonden. Nou, pak dat eens en leg dat eens op de Heer Jezus. Dat God elk mens, ieder mens, in een droom, misschien in momenten die je niet kent, dat ieder mens aangesproken wordt en dat ieder mens eigenlijk aangezegd wordt, zorg dat je daar vandaan komt. Dat het oordeel van God je niet treft. En dat laat de Heer weten. Wij dan weten de schrik des Heeren overreden de mensen, laat u met God verzoenen. Denk eraan, het is tijd. Israël toen, Job toen al, nog eerder, maar wij nu. Laat u met God verzoenen. En als je dat doet, dan is het een super iets als je kunt zeggen dat je een afgezant bij je is, een bemiddelaar, één uit duizend. Nou, die ene uit duizend, blinkend boven 10.000 zelfs. Dat is mijn bruidegom, dat is de Heer Jezus. Hij is het die uitblinkt boven 1.000. En dan zal gezegd worden, verlos hem, want ik heb verzoening gekregen. En andere vertalingen hebben, ik heb losgeld voor hem gekregen. Ik heb het geld binnen, het losgeld is betaald. En dat zijn zulke schitterende uitdrukkingen. Hier in Ezechiël is de vraag, zou er een bemiddelaar zijn? Zou er iemand kunnen zijn die het losgeld betaalt, die ervoor betaalt, alles betaalt wat nodig is. En de Heer Jezus is dat. Ik heb in het verleden diverse keren gezegd dat Israëls toekomst en Israëls herstel te maken heeft met de gedachte dat de Heer Jezus zei, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. U weet dat in Exodus een vrijstad beloofd is voor iemand die onopzettelijk een verkeerde daad deed. Misschien iemand doodsloeg. Onopzettelijk, niet met opzet. Dan was er een vluchtweg, dan was er een vrijstad. En zo iemand die kon daar bij die vrijstad gekomen zijn zaak aan de oudsten van die stad bekendmaken. Die zouden hem een plaats aanwijzen in die stad. En dan kon hij blijven tot de dood van de hoge priester. En dan mocht hij weer naar huis. Dan mocht hij terug naar zijn bedoeling, naar zijn eigen erfdeel. Nou, iets moois kun je niet bedenken. Voor Israël. Nu zegt de Heer Jezus tegen mensen die opzettelijk schreeuwen, weg met hem, kruisigen. We willen niet dat hij koning over ons is, dat de Heer Jezus tegen die mensen zegt, aan het kruis, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. De Heer Jezus brengt dat, wat ze op dat moment deden, onder de noemer onwetendheid. En dus was er een vrijstad voor ze. Dat is uniek. Dat is echt uniek. En dus zal er een moment komen dat ze uit die vrijstad weggaan, door de dood van de hoge priester. En dat ze terugkomen in hun eigen erfdeel. Dat is ongelooflijk mooi. Nu, hier vind je de oproep van, alsjeblieft, zou er een middelaar zijn. Zou er iemand zijn die dat zou willen doen. En die middelaar is er. En daarom is het zo jammer dat mensen in het hele land Israël zo weinig van de Heer Jezus willen weten. En daarom is het zo jammer dat er daar niet verteld wordt van de Heer Jezus. Ja, de Messias beleidende Joden doen dat wel, maar die mogen dat niet eens. Je mag niet gaan evangeliseren daar. Je mag een Bijbeltje uitreiken, maar je mag niks zeggen. Op de straat mag je niks roepen. Je mag helemaal niks. Het is gewoon uitgeschakeld. Het is weggedacht, weggeredeneerd. Maar dat is de oplossing. En in Nederland, nou, het is niet Brussel met de oplossing. Het is ook niet Obama met een oplossing. Het is ook niet de overwinning over IS-staat als oplossing. Het is niet een soort economisch herstel. Het is de Heer Jezus. En daarom, lieve broeder en zuster, hier staat zo expliciet die middelaar, die werd toen nog gezocht. Die was er niet. Maar jij weet, en wij weten samen dat dat wel zo is. Dat er één middelaar is tussen God en mensen. Dat is de mens Christus Jezus. Die heeft het gedaan en die heeft zijn werk zo schitterend en zo volmaakt kunnen volbrengen. En nu wil ik graag met jullie gaan naar een ander stukje uit hoofdstuk 24. Een moeilijk stukje. Maar ook wel heel mooi, denk ik. Vers 15. Het woord van de Heere kwam tot mij, tot Ezechiël. Mensenkind, zie, ik ga haar die de lust van uw ogen is, door een plotselinge slag van u wegnemen. Toch mag u geen rouw bedrijven. U mag niet huilen en geen traan laten. Kerm in stilte. U mag geen rouw over de doden bedrijven, bind uw tulband om, zoals gewoon, en doe uw schoenen aan uw voeten, zoals gewoon. U mag uw baard en snorren niet bedekken, u moet gewoon dus onbedekt verder lopen, niet een teken van rouw. En van het brood dat mensen u brengen mag u niet eten. 'S morgens sprak ik tot het volk en 's avonds stierf mijn vrouw. De volgende morgen deed ik zoals mij bevolen was, geboden was. Toen zei het volk tegen mij, wilt u ons niet vertellen wat deze dingen voor ons betekenen, nu u dit doet? 24. Zo zal Ezechiël voor u een wonderteken zijn. Geheel zoals hij gedaan heeft, zult u doen. Wanneer het komt, zult u weten dat ik de Heere, Heere ben. Wat u betreft, mensenkind, zal het niet zo zijn op de dag dat ik hun kracht en luister waarin zij zich verblijden, de lust van hun ogen, de verkwikking van hun ziel, hun zonen en hun dochters van hen wegneem, dat op die dag iemand die ontkomen is bij u zal komen, omdat uw oren te laten horen. Op die dag zal uw mond met die van hen die ontkomen zijn geopend worden. Weet u, Ezechiël was stom. Volgens hoofdstuk 33, pak maar even erbij, 33, een beetje vooruitgrijpen. Hoofdstuk 33, vers 21, 33, vers 21. Het gebeurde nu in het 12e jaar van onze ballingschap, in de 10e maand, op de 15e van de maand, 5e van de maand, dat er iemand uit Jeruzalem ontkomen naar mij toe kwam en zei, de stad is gevallen of de stad is verslagen. Nu was de hand van de Heere s'avonds op mij geweest voordat de ontkomende aangekomen was. Hij had mijn mond geopend voordat hij s'morgens bij mij gekomen was. Zo werd mijn mond geopend en ik was niet langer stom. Ezechiël kon alleen maar iets zeggen als de Heere dat precies aangaf. En voor de rest was hij niet in staat iets te zeggen. Maar toen is de stad gevallen. Toen was die periode van profeteren over de stad voorbij. Het was over, het was uit. Nou, dat wordt hier aan elkaar gekoppeld. De wellust van zijn ogen, dat was zijn vrouw, werd door een plotselinge slag van hem weggenomen. En des morgens sprak ik tot het volk en des avonds stierf mijn vrouw. Ik ken geen tekst zo emotioneel voor een profeet, voor iemand die mond van de Heere mag zijn, dan deze tekst. Het zal je maar gebeuren. En dan ook nog, je mag er niet om kermen, je mag wel kermen in stilte. Dit is een innerlijk verwerken. Het is niet een uiterlijk vertoon, je moet uiterlijk gewoon doorgaan, verder gaan. Maar innerlijk mag je dus die pijn beleven. Ik zal het wat anders zeggen. De Heer Jezus heeft toen hij de stad zag geweend. En toen is hij gestopt met dat wenen, want hij is naar het kruis gegaan uiteindelijk, naar de bovenzaal gegaan. Maar dat innerlijk voelen van wat de stad zou gaan overkomen, dat heeft hij gehad. Hij heeft gevoeld wat er allemaal ging gebeuren. Daarom zei hij, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Daarom heeft hij voor Pilatus gestaan en woorden gezegd die wij niet kunnen pakken. Omdat we het er eigenlijk niet kunnen bijbenen. Waarom heeft hij niet één keer een paar van die engelen laten komen om Pilatus en de zijnen ineens weg te vegen in één keer? Dat is niet gebeurd. De Heer Jezus. Ik bewonder de Heer Jezus. Buitengewone bewondering. En je ziet in dit gedrag, in deze houding van Ezechiël iets van hem terug. Hij heeft zichzelf de grootste pijn willen geven. Want de plotselinge slag is hem toegediend. De stad is gevallen. De stad is gevallen. En je moet je goed voorstellen dat de Heere zichzelf noemt de vrouw van Israël. En als dat afgeschreven wordt, als dat echt kapot is, als de stad ten einde is, als dat over is, dan is daar pijn, dan is daar verdriet. Zou de Heere ook gevoel hebben? Ja, ja, hij is vol van meegevoel, gelukkig. En hij voelt beter dan wij. Wij zijn afgestompt in onze gevoelens, maar dat is hij niet. Hij is heel fijn besnaard en hij voelt het heel precies aan. Dat is de Heere. En je ziet in dat hele beeld van Ezechiël iets terug van wat God heeft gevoeld. Samenvattend, je vindt in deze hoofdstukken een stukje informatie over hoe God Jeruzalem ziet, hoe God zijn volk ziet, hoe ze hem eigenlijk hebben laten zitten, hem hebben genegeerd en wat er dan gaat gebeuren. En normaal gesproken had onmiddellijk het oordeel moeten komen, dat wordt opgeschort. Ook al had de Heere gezegd, ik ga oordelen, dan wordt het even opgeschort. En uiteindelijk heeft de Heere dat grote oordeel niet op hen gelegd, maar op hem gelegd. Hij is tot zonde gemaakt, alsof hij de oorzaak was van al die overtreding. Dat is gebeurd toen de Heer Jezus aan het kruis zijn leven gaf. En daarom, broeder en zuster, moet u blij zijn met het komen van de Heer Jezus. Met het mens worden van de Heer Jezus. Want het was nodig om als middelaar de mens Christus Jezus, om als middelaar te kunnen fungeren tussen God en mensen. Daar was iemand die zijn hand op beide kon leggen. Zowel God genoegdoening geven, als ook het volk zegen geven. Dat was waar Job om vroeg, een scheidsrechter die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen. Een bemiddelaar. Nou, Jeremia vond hem niet, Ezechiël zei, God zocht, dat er was ook niemand die dat kon, niemand die dat kon. En toch is hij gekomen. Wie? Die in Bethlehem geboren werd, die zijn leven gaf aan het kruis van Golgotha. Dat is de middelaar. Dat is de oorzaak. En u en mijn heil, u en mijn zegen is gekoppeld aan dat wat hij heeft gedaan. En dat is, ja, super. Dat is geweldig. De Heere zegene u. Ook als u denkt in de tijd van geboorte van de Heer Jezus, aan het sterven van de Heer Jezus. Want hij is mens geworden om middelaar, de mens, Christus Jezus, om middelaar te kunnen zijn tussen God en mensen. Dat is de Heer Jezus. Voor jou en voor mij is dat de grootste zegen die er is. Voor Israël zal dat de bron van alle zegen zijn. De bron wat er in de toekomst nog gaat komen. Het is de Heer Jezus. Niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan Hij. Hij is het alleen. Amen. Vader, ik wil u zo danken voor de Heer Jezus. Voor het volbrachte werk. Voor dat wat Hij begon toen Hij in Bethlehem kwam. Met de bedoeling om naar het kruis te gaan. We hebben dat gezegd aan het begin van deze dienst door dat lied te zingen, zo lief had God de Vader ons, dat Hij zijn eigen Zoon zond. We willen U hartelijk danken, Vader, dat de Heer Jezus gekomen is, dat Hij het werk deed. Dat Hij die middelaar is tussen God en mensen. Dat Hij is, die ook aan de buitenkant soms liet zien, dat het Hem pijn deed. Dat Hij weende, dat Hij tranen goot over Jeruzalem. En aan de andere kant ook heerlijkheid en glorie uitstraalde, schittering. Dat het kruis niets anders is dan een middenberg aan de ene kant en een wierookheuvel aan de andere kant. We willen u hartelijk danken voor uw zoon. We willen u danken voor uw heilsplannen. We willen u danken dat u met uw volk Israël verder gaat. Dat het volk Israël daar in Israël, in dat land zal gaan wonen. En dat wat men ook zegt en wat er ook gaat gebeuren, er toch zegen is voor dat volk. Maar u weet ook waar wij nu staan. We hebben geen plekje in Israël. We hebben geen vierkante meters of vierkante kilometers daar. We hebben een plaats in het huis van de Vader. Een hele andere bestemming. Maar toch, we komen daar omdat u toezegde ons daar te laten wonen. We danken u voor de Heer Jezus, Vader. We danken u voor de komst van uw Zoon die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en hoon. We danken u voor de toekomst van Hem. Elke knie buigt, elke tong belijdt dat Hij Heer is. En wij zeggen dat nu al. U bent de Heer. U bent boven alles verheven. U bent mijn Heer. Door uw genade roem ik uw eigendom te zijn. Zo willen we voor elkaar bidden. Om bijzondere dagen. Misschien wel bijzondere opmerkingen. Misschien nog bijzondere opmerkingen over het komen van de Heer Jezus hier op aarde. Misschien mogen we enorme dingen nog horen van de toekomst. We willen u zo bidden dat onze toekomst, de opname van de gemeente, het weggaan naar dat huis van de Vader aanstaande is. En dat we daar zullen aankomen. Als we naar onszelf kijken, twijfelen we misschien. Maar als we naar Hem kijken en naar U kijken, Vader, dan is er geen twijfel meer. Dan is het zeker. We danken U daarvoor. We danken U voor deze prachtige Maranatha-gedachte. Jezus komt. Hij mogen komen. En zo zitten we bij elkaar en we willen ook voor elkaar bidden om uw zegen, ook als we uit elkaar gaan, ook als we vanavond nog een andere samenkomst bezoeken of misschien thuis zijn. We willen u danken voor elkaar, ook voor de organisatie, voor brood en soep en koffie, voor alle zegen die u geeft. We willen ook vragen of het ons goed mag smaken. En ik wil ook bidden dat ons hart, ons denken voor 100% gericht is op de Heer Jezus, uw geliefde Zoon. We danken u voor Hem het allermeest. Amen.
Thank you. Bedankt weer voor je prachtige lezing.
Ik vond het niet zo makkelijk lezen.
Er komt zoveel op je af, hè, Dennis. Er komt zoveel dat je eigenlijk, dat heb ik ook steeds meer en meer. Je wil eigenlijk zoveel zeggen dat er zo'n rijkdom in zit. En om het dan te versmallen tot 25 minuten, dat valt zo tegen. Je wilt zoveel vertellen, omdat er zo...
Ik heb het nog niet zo gepakt.
Ja, maakt niet uit.